En wilt u allemaal over? Als iedereen even eerst rustig gaat zitten, dan kunnen we beginnen. U kunt er niet meer bij komen.
Nou, rustig aan.
Als de deur open is.
Ik zal niks zeggen, maar hoe komt het goed dan uit? Dus ja, gaan we.
Goed, als u allemaal even rustig blijft zitten, dan kunnen we beginnen met het tweede deel. Ik zeg nog even dat het beter is om niet te roken als de bijeenkomst aan de gang is.
Goedenavond, vrienden.
Goedenavond.
Ja, met enige vocale beletselen gaan we dan proberen uw vragen te beantwoorden. We beginnen met wat schriftelijk is binnengekomen. Als het niet klopt, dan mocht u protesteren.
Wie gootte de platina voorwerpen in Peru met een smeltpunt van 1800 graden Celsius?
Nou, ik vermoed dat het de ingewijden waren in de, zeg maar het goudsmitsgilde, die nog wel meer van die eigenaardige dingen hebben gekend. Zoals bijvoorbeeld het hardgoud, dat ook uit die buurt stamt. Dat waren allemaal geheimen van een bepaalde groep. En die geheimen zelf komen waarschijnlijk uit de technische ontwikkeling van het Eerste Rijk van Atlantis.
Ah. Wie bouwde Tiahuanaco in Peru en waarom zo hoog?
Het eerste weet ik niet met zekerheid. Wat het tweede betreft kan ik wel opmerken dat men over het algemeen hoge vestingen heeft gebouwd en dus ook hoge steden, omdat men hierdoor een grotere veiligheid kreeg en gelijktijdig minder gevaar had overrompeld te worden door de vele stammen die het niet altijd met de stadsbewoners eens waren.
Heeft u een remedie tegen verkrampt denken?
Ik heb geen hamer bij me. Verkrampt denken kun je over het algemeen alleen dan oplossen wanneer je iemand kunt laten zien dat zijn denken inderdaad verkrampt is. Dan wil hij zich wel ontspannen. Maar de meesten vinden het een inspanning om te beseffen hoe verkrampt zij zijn. En dus nemen zij aan dat iedereen die niet verkrampt is zoals zij, eigenlijk in zijn krampeloosheid abnormaal is. Nou, zo heb je predikers van Gods liefde, zoals dominee Paisley bijvoorbeeld. Die zou zich moeten kunnen ontspannen, maar hij kan het helaas niet.
Iets over het ras eens op aarde dat 6 flexibele vingers had en geen rood bloed. Of is dat weer een ander ras? Stammen wij van hen af? Wanneer en waar en waar vandaan? Als het is.
Ja, de enige die ik zo gauw kan bedenken zijn kikkerachtigen uit de hele vroege periode. Nu geef ik toe dat er nog veel gekwaakt wordt op aarde, maar u bent er toch geen directe afstammeling van. Er is wel een ras enige tijd op aarde geweest en heeft regelmatig bezoeken gebracht aan deze wereld, waarbij inderdaad een insectenvoorvader gevoerd had tot een denkend wezen, tot een soort mens. En dat had inderdaad grijpvingers, extra een paar. Had bovendien nog een paar tenakels die meestal opgerold naast de keel of naast de slaap lagen. En was ook verder niet direct in overeenstemming met het menselijk schoonheidsprincipe. Handig. Laat ik het zo zeggen, zij waren inderdaad in staat om vele dingen tegelijk te grijpen en vast te hebben. En vermoedelijk is het jatten daarvan overgebleven.
Wat is toeval?
Toeval is iets wat je overkomt en dan is het soms leuk en soms niet. Of het is iets wat je krijgt en dan is het altijd onaangenaam. Maar u bedoelt het anders, wat is toeval? Toeval is datgene wat wij niet kunnen voorzien, waar we bewust geen rekening mee kunnen houden en dat wanneer het eenmaal plaatsvindt, door ons dus als een schijnbaar redeloos, soms zelfs zinloos gebeuren wordt ervaren. Voldoet?
Gaat Nederland bankroet?
Overdrijft u het niet? Gaan is niet het juiste woord, hoor. Maar het is heel eenvoudig. Nederland gaat niet bankroet, zolang bepaalde instellingen er belang bij hebben dat Nederland Nederland blijft. Denkt u nu even goed na. En onthoudt u maar dat grenzen niet in het belang zijn van de burgers, niet in het belang zijn van de industrie zonder meer, maar in het belang van degene die dankzij die grenzen kunnen manipuleren. Zo, weet u ook weer, volgende vraag.
Is het kantelen van de aardas in de nabije toekomst mogelijk?
Mogelijk is alles. Waarschijnlijk is het niet, aangezien dan een zeer grote verstoring van het geheel magnetisch veld plaats zou moeten vinden, zoals dat bestaat tussen de zon en alle planeten. Alleen daardoor zou de aarde kunnen kantelen, tenzij zij bijvoorbeeld met een grote massa in aanraking komt. Dat kan dus ook niet zomaar een komeet zijn, die heeft te weinig massa. Maar als de maan op aarde zou vallen, ja natuurlijk, dan komt er zo'n enorme kanteling dat u alleen nog maar sterretjes ziet.
De komeet van Halley heb ik over gelezen.
Ha?
De komeet van Halley heb ik iets over gelezen.
Die komt weer. Die komt weer, maar u moet denken. Dat is iemand die doet mij dus denken aan sommige artiesten, publieke sprekers en dergelijke. Het is een enorme staart, maar er zit heel weinig in de kop.
Sommige mediums blijken in trance ineens vele verschillende talen te gaan spreken. Jullie doen dat via dit medium niet. Zou dat niet zeer overtuigend kunnen zijn? En waarom of kunnen jullie dit niet en andere mediums wel?
Nou, we kunnen het vaak wel, maar weet u, het heeft zo ontzettend weinig zin om bijvoorbeeld hier Sanskriet te gaan spreken. Wanneer je Engels spreekt, nou ja goed, dan kan dat er nog mee door. Een beetje Frans, een beetje Duits, dat verstaat men hier. Dus noods nog wat Italiaans, niet waar, ik kan ook Mamma Mia gaan roepen. Maar wat is nu eigenlijk de zin van hetgeen wij doen, want dat vraagt u. En dat is niet uw overtuigen. Dat is alleen u confronteren met denkwijzen en zienswijzen. Wanneer wij u overtuigen dat wij geesten zijn, bent u daar geen steek verder mee. Wanneer we u overtuigen van een leven na de dood, nou dan lopen we alleen een paar jaar voor. Ja, als je doodgaat weet je het vanzelf. Maar wanneer we u denkwijzen, zienswijzen kunnen geven, die u er misschien toe brengen, uw eigen denken, uw eigen leven, ze nu en dan eens op een andere manier te bekijken, dan helpen we u misschien om de ervaringen in deze wereld wat bewuster en wat juister te ondergaan. En dat is ons doel. Vandaar.
Wat te doen tegen een hardnekkige bezetenheid door een geest?
Ik zou haast zeggen, zoek een medium dat redelijk beschermd en beheerst is. Probeer die geest zover te krijgen dat hij in dat medium gaat. Laat hem in dat medium precies vertellen waarom die beslag heeft genomen. Scherm ondertussen de persoon in kwestie af. Waarna het medium de transtoestand kan beëindigen. Al dan niet met behulp van een deskundige, magnetiseur bijvoorbeeld.
Op aarde zijn de meeste mensen erotisch gepreoccupeerd. Bestaat Zomerland dan ook niet voor de meeste mensen uit een continu wetgenoegen?
Nee, als je eenmaal dood bent, verandert de belangstelling enigszins, omdat je jezelf niet meer zo aan jezelf behoeft te bewijzen. En dit maakt dan die vele overuren waarover u spreekt overbodig.
Cluster headache schijnt geen migraine te zijn. Kunt u iets zeggen over de herkomst en de eventuele genezing ervan?
Ik beschik niet over voldoende kennis om hier een juiste therapie zonder meer te kunnen aanbevelen. Ik kan slechts dit zeggen. Migraines, zowel als cluster headache en dergelijke, berusten uiteindelijk op zenuwspanningen en daardoor mede ontstaande vertragingen of veranderingen in doorbloeding. Voldoende?
Als je veel weet en gelezen hebt over geestelijke zaken, bijvoorbeeld Alice Bailey, en je observeert en leert te onderscheiden hoe alles in elkaar zit, kom je daar verder mee, zonder arme negertjes te helpen, staat er tussen haakjes achter.
Ja, kijk, als het gaat om geestelijke waarden, kunnen soms arme negertjes zelfs u helpen. Maar wanneer je in staat bent om te zien, door de dingen heen te zien, door hetgeen je geestelijk hebt geleerd, en leert dit op je eigen leven toe te passen, dan is het wel degelijk nuttig, dan heb je er wat aan. Maar voor de rest is het net als alleen maar lezen in een schriftelijke cursus voor dansen. Ja? Dat betekent alleen maar dat je denkt dat je iets kunt, en als je het moet proberen, niet waar, dat er gebroken tenen en dergelijke uit voortkomen. Dus je moet wat je leert omzetten in de praktijk. Dat is de grote moeilijkheid op deze wereld. Jullie hebben de mooiste theorieën die er maar bestaan. Hè? Om een oude eventjes te doen herleven. Hè? We hebben het christendom. Wat predikt het? De christelijke naastenliefde. En wat ziet de christen als christelijke naastenliefde? Dat is de liefde die een christen om Christus willen van zijn naaste meent te mogen eisen. Dat heeft er toch niks meer mee te maken? De mensen zeggen, wij verdedigen ons geloof. Er staat in dat geloof, als ze je de linkerwang slaan, keer de rechter toe. Wat zeggen ze hier? Voordat iemand me ook maar een slag geeft, zet ik wel eventjes een stel raketten neer. Want zo kan ik in de naam van de Heer alles tegen de goddelozen verdedigen. Jezus zou gezegd hebben, heb je dan geen vertrouwen? Maar ja, die mensen vertrouwen zichzelf niet eens, laat staan God. Dus ik wil alleen maar zeggen wat dat betreft, nou ja, goed, verder.
Waarom incarneren wezens in het blanke ras? Is het omdat ze in andere rassen niet voldaan hebben, of om de ervaring op te doen diep in de stof in te dalen?
Och, ik denk dat men geestelijk gezien enigszins kleurenblind is, en dat men daardoor incarneert in die omgeving waar men datgene denkt aan te treffen, wat het ik als begerenswaardig, als juiste ervaring voor zichzelf beschouwt. Nou ja, en als je nou blank bent, nou ja, goed. Dan kun je later zeggen, wij zijn blank. En als je zwart bent, dan kun je zeggen, black is beautiful. Merk je nou ook vreemde talen kunnen spreken? Hé. Hey. Oh. en misschien is een ander die is weer goudkleurig. Ja, of geel, of hoe moet je dat noemen? Ja, maar hoe je ook aangebrand bent, of wanneer je desnoods niet gaar bent, of half gaar, je bent een mens, en je moet als mens ervaren. De conditionering van je omgeving maakt dan de verschillen. Baby's maken geen verschil tussen wit en zwart. Dat maken alleen de ouderen en de kinderen moeten het eerst leren. En dat is heel gek, want ik heb me wel eens afgevraagd, hoe komt het dat een kind zich nooit afvraagt wat zijn vaderland is? Die vraagt zich ook niet af wat zijn moederland is, die vraagt alleen of moeder in de buurt is. Maar diezelfde mensen die sterven later voor hun vaderland. En die doen de gekste dingen ten dienste van hun moederland. En eigenlijk zijn ze kosmische burgers die voor een ogenblik op de wereld komen. Toch eigenlijk krankzinnig? Maar ja, ik denk dat de mensen die leuzen en al die begrippen hanteren, dat eigenlijk doen omdat daar hun eigen belang mee gediend wordt. Een leuk ding vertellen. Ja, als te veel kwijt zeg ik maar. Maar in Engeland, er is een tijd geweest dat de baronnen, zoals dat heette, probeerden om de macht van de koning te beknotten. En wie stonden er toen achter de koning? Alle mensen met bedrijfjes en handel. Want die wilden liever één tiran dan een paar duizend. Toen ze het zo voor hadden geschopt dat er uiteindelijk maar één tiran was, toen begonnen ze onmiddellijk een opstand om die tiran te maken tot het hoofd van een meer democratisch geheel. En toen ze democraten werden, weten wat ze toen deden? Toen probeerden ze dus in feite autocratisch te regeren. En toen dat niet meer doorging, toen ontstond er een strijd tussen de vakbonden en de anderen. Vandaar dat Engeland nog steeds in labor is van een democratie die het nog steeds niet heeft kunnen bereiken. Even nadenken en dan kom je erachter. Nou, gaan we door.
Wonen er wezens die opgebouwd zijn uit vuur onder de aardkorst en hebben die een maatschappijvorm?
Ja, kijk eens, het is al goed dat u niet hebt gezegd salamanders, want die lopen er bovenop de aarde ook genoeg rond. Maar er zijn wezens die leven in het vuur. Het vuur op zichzelf is een verschijnsel. Een wezen kan niet uit vuur zijn opgebouwd, want het vuur is een voortdurend proces. Maar er zijn wezens die een soort samenleving hebben, al is dat geen maatschappij zoals u dat beschouwt, en die leven onder meer ergens in het binnenste van de aarde, soms ook een paar hogere lagen, en die ook leven in planeten als bijvoorbeeld Venus, Mars, Mercurius, zijn er ook nog wat, en zelfs in de zon. Dus het zijn gewoon andere wezens dan u, en omdat ze andere wezens zijn, hebben ze heel andere relaties. En een maatschappijvorm kunnen zij zich niet voorstellen. Tenminste niet zoals u hem hebt. Wel een samenwerking die weer gebaseerd is op wat je misschien toch een wederkerig in stand houden of belang zou kunnen noemen.
Nou. Leer je in de geest, als je dood bent, ook mensen kennen die je nooit kende?
Nee, wel geesten. Mensen komen er bij ons zelf.
Zijn er nu mensen op aarde die sedert Atlantis nooit meer gereïncarneerd zijn? En als dat zo is, wat hebben ze al die tijd in de geest gedaan?
Het is mij niet bekend, een enkeling zou denkbaar zijn. En wat zal die tijd in de geest gedaan hebben? Gewerkt voor hun plezier, neem ik aan, in plaats van zoals hier tegen betaling.
Wat zijn engelen?
Ja, dat hangt af van uw eigen beschouwing daarvan, of definitie. Maar wat men religieus als engelen, of in andere gevallen ook wel weer als kleine devies en weet ik het nog meer omschrijf, dat zijn niets anders dan geesten behorend tot de lichtende sfeer, die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij de processen van bewustzijn en bewustwording op uw wereld en mogelijk in een aantal sferen. Het enige kenmerkende voor hen is dat zij een zeer lange tijd geen stoffelijke vorm gekend hebben voor ze tot deze toestand van engel zijn, zoals u het noemt, kwamen.
Nou. Mensen die geconfronteerd worden met bovennatuurlijke dingen worden vaak bang en paniekerig. Hoe kan men dit voorkomen of er in ieder geval bewust mee omgaan?
Ja! Ik wou dat ik die tatovenaar hier had. Die had er een mooi recept voor. Al is je neus een bruine bom, het is heel gewoon. Ik zou zeggen, wanneer je bang bent, dan ben je alleen bang voor dingen die je niet begrijpt. Maar je leeft in een wereld waarbij je de meeste dingen niet begrijpt of verkeerd begrijpt. Waarom zou je dan bang zijn voor iets wat je ook niet begrijpt? Ik zou die mensen gewoon willen raden, behandel het maar als iets normaals. Als er een klopgeest komt, nietwaar, nou ja, laat hem kloppen zolang het niet hindert, nietwaar. En als je de radio aanzegt, dan zeg je gewoon, nou klop nou maar eens in de maat. Nietwaar, en dan draai je die radio uit, het licht uit, zeg ik ga slapen. Neem jij nou ook even rust en gun me dat. Heel gewoon, niks aan de hand. Zeg niet, het is een demon. Zeg niet, het is een spook. Trouwens, het is een spook anders, niet waar, dan een of andere nozem uit de geest die ook uitgebroken is. Maar, ja, tegenwoordig hebben jullie er andere termen voor, weet ik wel hoor. Gewoon aanvaard het paranormale als een deel van het normale. En je zult zien dat je er veel makkelijker mee overweg kunt. en dat er veel minder reden is om je er druk over te maken. Nou.
Wat bedoelt u met de feiten? Iedereen ervaart en interpreteert toch op eigen wijze de feiten?
Dat is inderdaad waar. Er is een feit dat op het ogenblik de sociale structuur onder grote spanning staat. Dat is nou een feit. Dat kun je overal zien. En nu kun je dit wijten aan economische omstandigheden of aan andere. Dat is een veronderstelling. Begrijpt u wat ik bedoel? En zo is het ook bijvoorbeeld, kijk, je kunt aannemen dat je buurman geen prettig mens is. Maar dat weet je eigenlijk nooit zeker. Totdat je een dreun van hem krijgt, dan is er een feit. Een feit is een gebeuren dat voor allen gelijkelijk geldt. En een illusie, een denkbeeld, een stelling, dat is een veronderstelling die niet strookt met de feiten die op dit ogenblik bestaan, of conclusies trekt die ver uitgaan boven hetgeen op grond van de feiten redelijk is.
Nou. De feiten kunnen veranderen.
De tijden kunnen veranderen, inderdaad. Feiten kunnen veranderen, natuurlijk. Kijk, een feit verandert voor jou doordat je het op een andere manier benadert. Laat ik u een heel eenvoudig feit geven. U eet ijs. Feit. Wanneer u veel eet van dat ijs, niet waar, dan kunnen de vlooien schaatsen rijden en u hebt buikpijn. Wanneer u eraan voorbij loopt, dan is de aanwezigheid van het ijs wel een feit, maar u blijft hunkeren. U denkt dan dat het veel beter is dan het later blijkt te smaken. Wanneer u echter met mate ervan proeft, is het voor u een feit zonder meer en kunt u aan de hand van uw constateringen beslissen of u nog verder zult gaan met het consumeren of niet. Nou, is dat duidelijk genoeg? Dan heb je drie verschillende benaderingen, maar je hebt wel één werkelijkheid die nodig is. Er is ijs en het is consumabel.
Wow. Ja, maar u had net over die demonstranten, hè? Voor de pauze had u het over die demonstranten. En dat die vond u dwaas dat ze gingen demonstreren voor de vrede. Als u
Kennelijk heeft u de zaak niet helemaal juist kunnen volgen. In de eerste plaats was ik het niet die het zei, dat was mijn voorganger. En in de tweede plaats geloof ik nooit dat hij gezegd zal hebben dat het verkeerd is of dwaas is. Hij zal wel gezegd hebben dat het dwaas is te denken dat je met demonstreren een feitelijke vrede kunt afdwingen. En dat is een feit. Maar hij zal ongetwijfeld ook gezegd hebben dat het beter is om iets te doen, zelfs wanneer het misschien grotendeels nutteloos is, dan om niets te doen. En dat is dan ook een feit. Het is altijd beter om iets te doen dan niets. Het is beter een fout te maken, maar iets te doen, dan niets te doen uit angst dat je een fout zou maken. Laat het zo maar zeggen.
Wie of wat komt er na u?
Nee, dan zegt iemand de zondvloed, maar ik heet geen Louis, hoor. Dus het is niet après nous le déluge. Maar het is wel, na datgene wat we via dit medium zeggen, zullen we een rust hebben en dan komt er een ander medium. En dan gaan we verder, aangepast aan de mogelijkheden van het medium en de periode waarin we de mensen kunnen bereiken. Dus dat is, geloof ik, het antwoord dat u zoekt.
Kunt u daar iets duidelijk over zijn?
Waarom?
Omdat we het niet begrijpen.
Nou, een geest die door een medium doorkomt, heeft dat medium nodig. Zoals bij wijze van spreken iemand die een groot publiek wil bereiken een megafoon nodig heeft. Dat is duidelijk. Ja. Maar er zijn zeer vele megafoons. Als je er een hebt, is het zinloos om een ander te nemen, zolang als die werkt. werkt die niet meer, dan moet je een ander hebben. Dan zoek je naar die megafoon die voldoende draagwijdte heeft om weer zoveel die mensen te bereiken. In die tussentijd kun je wel wat scharrelen met hele kleine megafoontjes, bij wijze van spreken, maar dat zet geen zoden aan de dijk. En dus wacht je tot je die nieuwe megafoon hebt. En dan begin je weer rustig door te gaan. Is het nou duidelijk of nog niet?
Ja. Nee, nog niet helemaal.
Dat wil zeggen dat je niet verder mag vragen.
Het wil doodgewoon zeggen dat wij op dit ogenblik geen medium zouden kunnen en willen noemen dat later gebruikt wordt om onze arbeid in het Nederlands taalgebied te continueren. Maar wanneer het nodig is, komt er een. Is nou duidelijk genoeg?
Heeft uw genootschap in de sfeer contact met mensen op meerdere plaatsen op deze aarde en ook buiten deze aarde?
Ja, luister eens, we zijn geesten dus onder elkaar kletsen, ook heel wat af. Maar inderdaad, we werken, maar niet onder dezelfde naam als in het Nederlandse taalgebied, in zeer vele delen van de wereld en in heel wat landen. Ik hoop dat dat de vraag beantwoordt.
Kunt u mij zeggen hoe of het met Suriname is en gaat? Dank u wel, stel ik.
Nou, als ik een eerlijk antwoord moet geven, zul je geen dankje meer zeggen. Laat ik het heel simpel zeggen. Suriname zou zelf aan moeten pakken. Maar de Surinamer wil wel Suriname groot maken. Maar hij wil graag dat een ander daarvoor werkt. De Surinamer wil werken en kan vaak heel hard werken. Maar dan doet hij het in feite voor zichzelf. Hij behoort tot een gemeenschap waarin een zekere mate van uitbuiting, vriendjespolitiek en omkoperij als normaal wordt beschouwd. Daarom denkt hij dat deze middelen de juiste weg kunnen zijn, daar ze immers zijn belangen dienen. Dit is absoluut onjuist, omdat hij daarmee onrecht schept en continueert. Op het ogenblik is er een militair gouvernement. Dat militaire gouvernement beschikt niet over voldoende inzicht en mogelijkheden om werkelijk leiding te geven aan een gemeenschap die voor haar belangrijkste producties en producten op het ogenblik grotendeels van gastarbeider uit buurlanden afhankelijk is. Ja, is te begrijpen hoor, er zitten er ook veel in Nederland nu. Het is duidelijk dat Suriname een andere weg zal moeten kiezen. Het kan deze weg niet kiezen door te zeggen dat Nederland de problemen moet oplossen, of dat Venezuela dat moet doen, of een ander. Pas wanneer men voldoende vertrouwen krijgt in zichzelf en gelijktijdig een voldoende eerlijkheid op kan brengen ten aanzien van het geheel van de Surinaamse samenleving, zal het mogelijk zijn de feitelijke neergang die nog steeds bestaat in dit land tot stilstand te brengen en in de plaats daarvan een ontwikkeling die gezien de beschikbare bronnen van natuurlijke aard zeer zeker, snel en langdurig zou kunnen zijn om die tot stand te brengen. Nou. Dit was uw politieke commentator. Volgende vraag.
Wat hebben tijd en ruimte met elkaar te maken?
Tijd is niets anders dan een verschijnsel dat voortvloeit uit een beweging in ruimte. Ja, daar is de vraag mee beantwoord.
Wat denkt u van vooruitzien is regeren?
Wat wordt er dan weinig geregeerd, hè? Ja, dat komt omdat de mensen dus uiteindelijk, u zegt het al, achteruit kijken en menen dat ze daardoor de vooruitgang kunnen bevorderen.
Is dat niet juist?
Dat is niet juist.
Nee, daar geen lering uit gaat
komen. Luister, als u op de weg zit en achter u is een wat knellende verkeerssituatie En u blijft in uw spiegeltje kijken. Om vooral goed te beseffen wat er fout is gegaan. Dan kunt u heel waarschijnlijk uw overpeinzingen in het ziekenhuis voltooien. Met andere woorden, en dat... Ja, nee, laat me even. Met andere woorden, vooruitzien is regeren is een mooi woord. Maar het betekent in feite dat men, uitgaande van de feiten die nu bestaan en de mogelijkheden die op dit ogenblik aanwezig zijn, zich moet voorbereiden op een ontwikkeling die op zijn minst genomen waarschijnlijk is, maar dat men in zijn planning op een korte termijn moet werken. Omdat elke planning die uitgaat boven, laat ons zeggen, 5 tot 10 jaar, in feite uitloopt op een reeks dromen die men probeert waar te maken, daardoor voor een deel de maatschappij oplegt, maar gelijktijdig de eigenlijke feilen van die maatschappij en haar euvels niet oplost op het ogenblik dat dit kan. Is duidelijk zo? Oh, maar daar heb ik geen bezwaar tegen.
Bestaan er goede en kwade geesten zoals er goede en kwade mensen op aarde bestaan? En zo ja, hoe gaan deze geesten met elkaar om?
Ja, een beetje moeilijk. Kijk, er zijn geesten die vanuit ons standpunt kwaad zijn. Dat wil zeggen dat wij met hen geen contact kunnen hebben, tenzij op zeer beperkt terrein, zonder dat daar een conflict uit voortkomt. Dan kunnen we dus zeggen, er zijn kwaaie geesten en zijn goede geesten. Maar zij, die wij kwaad noemen, zullen ons waarschijnlijk kwade geesten noemen. Waarbij dus blijkt dat goed en kwaad in feite een willekeurige door het standpunt bepaalde beoordeling is, waarbij de definitie van goed en kwaad bovendien voortkomt uit een eigen wereldbesef of een eigen stelselbesef waaraan een ander niet beantwoordt. Werkelijk goed en kwaad bestaat niet, omdat alles wat bestaat goed en kwaad door elkaar bevat. En ieder kent een mate van harmonie en ieder draagt in zich een bron en een mate van disharmonie. Iedereen draagt in zichzelf licht, maar iedereen heeft in zichzelf ook schaduw. Dat geldt voor elke geest, geldt voor iedereen. En als u het mij vraagt, is God een principe waarin licht en duister gelijkelijk aanwezig zijn, waarin goed en kwaad samenvloeien en waarin we de liefdevolle God en de duivel naast elkaar aantreffen als personificaties van de eigenschappen die in de totale Godheid wonen. En dan kan mijn antwoord dus alleen zijn, door niet te veroordelen wat in onze ogen kwaad lijkt, maar te zoeken naar het weinige waarop contact mogelijk is, zal men, zeker wanneer men het zogenaamde kwaad verder zoveel mogelijk vermijdt, kunnen komen tot een mate van samenwerking waarin het kwaad het goede voortbrengt en het goed zoveel voortbrengt wat voor het kwaad aanvaardbaar is, dat zij tezamen uiteindelijk een basisharmonie vormen waarop ieder dan verder op zijn eigen wijze mag preludiëren.
Tot doen. Waarom komt Jozef Ruloff niet door?
Nou, die is nog de hele tijd op stap, die ijs. Ja.
Nou. Voor de pauze was het onderwerp regressie. Ik zou wel eens willen weten hoe ver onze levens teruggaan. Is onze oorsprong plankton uit de zee of gaat dat niet zo ver terug?
Als u het stoffelijk zoekt, dan begint uw leven eigenlijk bij de eerste meercelligen, omdat daarvoor het eerst die selectie van genetische kwaliteiten begonnen is, die uiteindelijk gevoerd heeft tot het ontstaan van de warmbloedige vertebraten, waaruit u dan weer bent voortgekomen, als een kroon die, als u het mij vraagt, voortdurend scheef zit. Dus wat dat betreft, stoffelijk ja, geestelijk gezien, er zijn entiteiten die pas als mens op aarde zijn komen leven, en dus geen voorgaande fasen op aarde hebben doorgemaakt. Er zijn anderen die dierlijke of zelfs plantaardige vormen tijdelijk bezield hebben. Er zijn er ook bij die op andere werelden een reeks ontwikkelingen hebben doorgemaakt. En nu op aarde om welke redenen ook mens zijn geworden. Iets wat ik niet kan begrijpen, maar ja, er zijn veel raadselen in de kosmos.
Ik heb nog wel schriftelijke vragen, maar we moeten aan de tijd denken.
Neem er nog drie.
Nog drie.
Kort en dan eindigen we.
Ik zou graag willen weten waarom bij deze bijeenkomsten veel entiteiten aanwezig zijn. Om ons te helpen of zelf hier nog wat te leren.
Och, er zijn er een hoop die zelf wat willen leren. Maar er zijn er ook heel veel bij die proberen u te helpen. Zeker wanneer u voor bepaalde gedeelten van hetgeen u hier gekregen hebt of voor de sfeer vatbaar bent. En daardoor voor hen misschien gemakkelijker te benaderen en te helpen bent dan anders het geval zou zijn.
Uit welke materie bestaat u en welke energie en op welke wijze gebruikt u die?
Is niet te zeggen, om mij te manifesteren heb ik tijdelijk een deel van astrale materie aangetrokken. Maar ik ben het zelf niet. Als u mij als wezen wilt omschrijven, dan kunt u zeggen, ik ben een in zichzelf begrensd fluctuerend veld, dat zich gedraagt als een begrensd roterend magnetisch veld, met daarin voortkomende veldverschillen, zodat verschillende impedanties en daarmee verschillende stromingen ontstaan, die het karakter van het geheel naar buiten toe bepalen. Dan weet u nog niks, maar ik heb het in ieder geval gezegd.
Bent u aan gene zijde een middenmotor, een gevorderde of een beginneling?
Een beginneling ben ik niet meer. Een gevorderde, dat is iets dat kan alleen een ander van je zeggen. Laat ik mijzelf dus maar uitgeven voor een middenmotor. Ofschoon die middenmotor wel erg groot is. En ik in die middenmoot zeker weer niet de groenste of de kleinste ben. Voldoen? Nou, dan gaan we sluiten. Ja, maar dat is ook lastig, hè? Weet u, wij hebben altijd zo dat besluit, u kent dat, hè? Ze noemen het wel eens instant poetry of zoiets dergelijks. Maar ja, stel je er niet te veel van voor, geef me alleen maar drie woorden. Maar alsjeblieft geen 24.
Slot.
Waterval, verdraagzaam.
Nou goed, het zijn er vier, die nemen we dan. Ja. Ja, want per slotverrekening, als je het slot zoekt van al wat in Tibet is gebeurd, dan zul je in verdraagzaamheid een waterval van verkeerde argumenten over je heen moeten laten spoelen. Waar of niet? Gestuurd door onbekende kracht. Vallend, spattend in het diep, waterval, het stromend zijn als tijd die uitstort zich door onbegrepenheid, het raadsel eens in Tibet half onthuld, waardoor de mens gegrepen wordt en toch zichzelf misleidt en ziet zijn tijd als werkelijkheid die staag steeds verder gaat en niet begrijpt hoe wat hij tijd noemt stroomt en op de rotsen onder hem. Voortdurend weer te pletter slaat en wordt tot regenboog waarin in alle zijn en tijd het teken wordt gegeven van eenheid en verdraagzaamheid. En als dit alles samensmelt en wordt tot nieuw beseffen, dan zal de mens niet op het zijn, niet op de tijd zich meer verheffen, maar op het deel zijn van het al. Het deel zijn van de tijd, waardoor hij, onbeseft misschien, wordt deel van alle tijd en alle zijn en alle werkelijkheid. Jezelf zijn, door alle dagen, en dan toch steeds weer stil verdragen dat anderen ook zichzelf zijn. Te zoeken naar een werkelijkheid die verder gaat dan slechts alleen illusies. Of gesprekken over deze tijd en wat er morgen moet komen. Een werken dat uit zich steeds verder gaat en niet volstaat met dromen. Aanvaarden van het andere zijn. En toch jezelf blijven. Dat is in waterval van tijd, in vol verdraagzaam zijn, de waarheid van jezelf schrijven. Die, als zij eens vergaat, als stromen op de rots breken, herboren wordt als regenboog die tot de zon kan spreken. Ja. Als jullie wisten hoe makkelijk het voor mij was, zouden jullie niet klappen, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Vrienden, ik heb geprobeerd één conclusie aan het einde te trekken, in het schone woord. Misschien mag ik die nog eventjes heel simpel herhalen. Mensen, iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn. Niemand heeft het recht u te beletten uzelf te zijn. Wees dan uzelf en probeer een weg te vinden waardoor je samen kunt gaan ondanks alles met de ander. En bouw daaruit dan je eigen beeld van morgen en je eigen noodzaak voor vandaag. Want waar de mensen het goede willen en het goede op dit ogenblik doen, zonder een ander te willen dwingen te beantwoorden aan hun denkbeelden, daar kan vrede op aarde werkelijk geboren worden. En als er iets is wat ik jullie gun, dan is het een beetje vrede op aarde, veel vrede in je wezen, en daardoor de kracht om jezelf juister te zijn dan je nu misschien durft. Goedenavond.
De volgende bijeenkomst is 24 november, dat is weer de woensdag na de vierde dinsdag. En in december is er geen bijeenkomst, dat zeg ik alvast.
We rijden de trein uit.
Wel thuis.
Nou ja, maar ik heb het toch wel gegeven. Ja, nee, ik heb het wel gehad.